Om 2 uur 's ochtends in West-Indonesische tijd of om 7 uur 's avonds GMT. Vanuit Jakarta, RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in het Nederlands.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Presenteert nieuws, actuele informaties en entertainmentprogramma uit Indonesië.
U kunt onze uitzending luisteren op frequentie korte golf 3325 kHz.
U kunt ons ook bezoeken op www.voinews.id.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands, direct vanuit Jakarta, uitgezonden. Vandaag ben ik Sabrina, hier aanwezig om u vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We zullen beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar, vandaag in de geschiedenis, Indonesiaku, het programma De Wonderen van Indonesië, een programma die houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies. Daarna het programma Spreek Maar Bahasa, een programma om bahasa te leren. En als de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. U kunt ons luisteren via livestreaming op onze website www.voinews.id of via onze applicatie RRI Play. Nu komt het recente nieuws.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Beste luisteraars, dit is het recente nieuwsprogramma. Ik ben Sabrina als uw presentator voor vandaag. De eerste nieuws. President herinnerde aan kansen tijdens handelsoorlog. Bij het openen van de 33e Trade Expo Indonesia 2018 in de Nusantara Hall, Indonesia Convention Exhibition in Bumi Serpong Damai, Tangerang, herinnerde Presiden Joko Widodo aan de ondernemers om te profiteren van kansen te nemen wanneer de wereld is het ervaren van een handelsoorlog. President Jokowi in zijn openingstoespraak bij de opening van het 33e TII in Tangerang zei dat Indonesische zakenmensen ook de markt moesten uitbreiden door de traditionele markten te betreden die niet veel waren gecultiveerd. Hij noemde een aantal gebieden die veel kansen aanbieden zoals Zuid-Azië, Rusland, het continent van Afrika, het Midden-Oosten, Turkije, Pakistan en Zuid-Amerika. De president herinnerde er ook aan dat de wereld momenteel de 4.0 industriële revolutie ingaat die sneller verandert. En luisteraars, de tweede nieuws. Minister van Buitenlandse Zaken van Indonesië en Saudi-Arabië bespreken verschillende bilaterale kwesties van beide landen. Minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië Retno LP Marsudi en Minister van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk Saudi-Arabië Adel bin Ahmed Al-Jubeir hielden op dinsdag 23 oktober 2018 een bilaterale vergadering en een gemengde commissievergadering bij het kantoor van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Jakarta. Wat is gepland voor het afgelopen jaar is besproken verschillende zaken met betrekking tot het vergroten van de betrekkingen tussen de twee landen. Onder andere over de socialisatie van de waarden van vrede en verdraagzaamheid. Dit werd overgebracht door minister van Buitenlandse Zaken Retno LP Marsudi tijdens een gezamenlijke persconferentie met minister van Buitenlandse Zaken Adel bin Ahmed Al-Jubeir in het Pancasila Gebouw, Jakarta op dinsdag 23 oktober.
saya melakukan pertemuan komisi bersama dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al-Jubei.
Ik hield een commissie vergadering met de Saudische minister van Buitenlandse Zaken Adel Al-Jubeir. Deze bijeenkomst was ongeveer een jaar geleden gepland als follow-up van het bezoek van koning Salman aan Indonesië in 2017. Tijdens de bijeenkomst bespraken ik en de minister van Buitenlandse Zaken Al-Jubeir een aantal zaken. Eerst al twee grote moslimlanden, Indonesië samen met Arabieren, de Saudis willen samen blijven werken om vrede, tolerantie en vreedzame conflictoplossing te verspreiden. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi zal vrede in het Midden-Oosten niet worden geschapen zonder vrede en onafhankelijkheid in een Palestijnse staat die naast de staatsoplossing naast Israël zal bestaan. Minister van Buitenlandse Zaken Retno LP Marsudi legde ook uit dat tijdens haar bilaterale ontmoeting met minister van Buitenlandse Zaken Adel Al-Jubeir was besproken over radicalisme en terrorisme en de toegenomen handels- en investeringswaarde van beide landen. De twee ministers van Buitenlandse Zaken bespraken ook verschillende kwesties die nog niet zijn gerealiseerd of hangende kwesties, waaronder de medewerking van het Aramco Pertamina oliebedrijf, gezondheid en het verzenden van gezondheidswerkers en over de bescherming van meer dan 600.000 Indonesische staatsburgers die zijn geregistreerd in Saudi-Arabië. Luisteraars, nu gaan we naar de derde nieuws. Indonesië moedigt de ASEAN aan om een regionale macht te worden die in de culturele sector in aanmerking wordt genomen. Indonesië organiseerde de ASEAN Culturele Ministervergadering voor Culture and Arts of Meeting of Asian Ministers Responsible for Culture and Arts of AMCA en de 14e ASEAN Senior Officials Meeting for Culture and Art and Related Meeting of SOMKA. Deze ontmoeting zal ook de culturele samenwerking tussen de ASEAN-landen verbeteren. De minister van Onderwijs en Cultuur van Republiek Indonesië, Muhajir Effendi, vertelde in de buitengrenzen van een ontmoeting met de media op woensdag 24 oktober in Yogyakarta dat er verschillende samenwerkingen waren die na deze bijeenkomst zouden worden geproduceerd of verbeterd. Door middel van discussie en verbetering van deze samenwerking hoopt hij dat de ASEAN een brekend gebied op het gebied van cultuur kan worden.
De initiatie dari tema Embracing the Asian Culture of Attention to Enrich Asian Identity.
Dit zijn de vele schema's waaraan we zullen werken. Ten eerste om kunstenaars uit te wisselen en vervolgens ervaringen uit te wisselen over het bewaren en behouden van cultureel erfgoed. Zowel als objecten als niet-objecten zullen we ook verschillende varianten uit elkaar te matchen. ASEAN als een groep van landen die voordelen hebben in op het gebied van cultuur hebben we ook de nabijheid van elkaars identiteit. We zullen een regionale macht kunnen worden die vooral in de culturele sector in aanmerking kan worden genomen. Minister Muhajir legde verder uit dat Indonesië werd beschouwd als een oudere broer vanwege de grootste populatie in ASEAN. Indonesië is het eerste onafhankelijke land in de ASEAN. Indonesië heeft ook een zeer uitgestrekt gebied met een zeer rijke culturele rijkdom. Daarom moet Indonesië een voorstekersrol spelen bij het promoten van deze ASEAN-regio, vooral in de culturele sector. Luisteraars, de vierde nieuws. De regering zal in 2019 11 grensoverschrijdende posten bouwen. De regering zal in 2019 opnieuw 11 grensoverschrijdende posten of PLBN bouwen, verspreid over een aantal grensgebieden. Vorig jaar had de regering 7 PLBN's ingewijd en dat voldeed aan het Nawacita-programma van de overheid dat opbouwen in de periferie is. Dit werd gezegd door de coördinerende minister voor Politieke, Juridisch en Veiligheidsaangelegenheden, Wiranto, op een speciale coördinatievergadering op het kantoor van het coördinerende minister voor Politiek en Veiligheid in Centraal Jakarta op woensdag. Volgens Wiranto zegt de bouw van 11 PLBN het succes van 7 PLBN die eerder actief waren geweest. De regering ging ook akkoord met het opstellen van presidentiële instructies met betrekking tot de wettelijke regels voor de implementatie en versnelling van de ontwikkeling van 11 PLBN, samen met de faciliteiten en infrastructuur om grensgebieden te ondersteunen. En luisteraars, de laatste nieuws voor vandaag. Indonesië is vast besloten om de bilaterale samenwerking met Bosnië-Herzegovina te vergroten. De Indonesische ambassadeur in Bosnië-Herzegovina, Amelia Ahmadiani, benadrukte het engagement van de regering om de bilaterale samenwerking met Bosnië-Herzegovina te verbeteren. De bilaterale relatie van Indonesië met Bosnië-Herzegovina verloopt erg goed, dus moet het opnieuw worden verbeterd. Amelia Ahmadiani in Jakarta op woensdag zei dat ze tijdens haar eerste ambtsjaar tot nu toe zeer goed werd ontvangen door de bevolking van Bosnië-Herzegovina. De verklaring van Amelia Ahmadiani is afgelegd na de ondertekening van de overeenkomst voor informatieuitwisseling tussen de Antara News en Vena News Agency in Wisma Antara in Jakarta. Ambassador Amelia heeft concrete inspanningen geleverd om de bilaterale samenwerking op verschillende gebieden te verbeteren. Luisteraars, dat was het recente nieuwsprogramma.
Het commentaar. Het uitzicht van RRI World Dienst, de stem van Indonesië over actuele problemen van Pinang en Buitenland.
Beste voorluisteraars, dit is het commentaar. De nieuwe overeenkomst van twee Korea's om vrede te realiseren. 25 oktober zal een nieuw hoofdstuk zijn voor de verzoening van twee landen op het Koreaanse schiereiland die al tientallen jaren vijandig gezien zijn. De stap vooruit van de twee naties gescheiden door de oorlog zal worden gerealiseerd nadat Noord-Korea en Zuid-Korea twee dagen geleden gesprekken hebben gevoerd. De gesprekken die ook het VN-commando, het United Nations Command of UNC, bevatten, waren naar verluid een belangrijke zaak overeengekomen. Zowel Seoul als Pyongyang kwamen overeen om wapens en wachtposten in Panmunjom aan te trekken. Panmunjom is een gebied dat is aangewezen als een gezamenlijke veiligheidszone of ook wel een staat van wapenstilstaan wordt genoemd. De overeenkomsten van die besloten vergadering was een poging van de twee landen om de spanningen verder te verminderen, aangezien de twee landen in Zuid-Korea splitsen als gevolg van de Koreaanse oorlog in 1950 tot 1953. Deze bemoedigende stap is een vervolg op de top van april jongstleden. Voorheen was het leger van de twee landen sinds het begin van deze maand ook begonnen met ruimen van mijnen die in het grensgebied op grote schaal werden gepland. De nieuwe stap in het vredeproces is officieel aangekondigd door het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie. De officiële verklaring zei ook dat twee dagen na onttrekking van troepen aan de Panmunjom-post Noord-Korea, Zuid-Korea en het VN-commando zouden verifiëren. Uit de overeenkomst tussen de twee regeringen en de concrete stappen die zijn gezet, kan de internationale gemeenschap optimistischer zijn dat de twee Koreaanse vrede-inspanningen zullen blijven vorderen. De twee Koreaanse mensen die echt broer zijn, kunnen later meer vrij zijn om elkaar te bezoeken. Panmunjom, dat een grensstad is, zal niet langer een gespannen gebied zijn. Vredesmaatregelen die de economische sancties tegen Noord-Korea zeer waarschijnlijk zullen elimineren, of op zijn minst geleidelijk verminderen, zullen naar verwachting de economische ontwikkeling bevorderen en de bevolking in Noord-Korea welvarender maken. Luisteraars, dat was het commentaar voor vandaag.
We presenteren de historische feiten in Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, dit is het programma Vandaag in de Geschiedenis. En ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. En luisteraars, we beginnen met de gebeurtenis van 25 oktober 1945. De geallieerden landden 6000 troepen van de 49ste divisie onder leiding van brigadegeneraal Albertine Walter Southern Mallaby in Surabaya om het Japanse leger te ontwapenen. De strijdkrachten van Mallaby zijn onderdeel van de Nederlandse Oost-Indische geallieerden of AFNAI. De geallieerden werden na het einde van de Tweede Wereldoorlog naar Indonesië gestuurd om Japanse troepen te ontwapenen en Japanse krijggevangenen te bevrijden. Daarnaast hadden zij de taak om Indonesië terug te geven naar Nederlands-Indië onder Nederlandse overheersing en onder het bestuur van de DIKA of de Nederlands-Indisch Burgerlijk Bestuur. Mallaby leidde zijn troepen op 25 oktober 1945 naar Surabaya. Dit doel kreeg verzet van de Indonesische troepen omdat AFNAI eiste dat zij de wapens die door de Indonesische zijde eerst uit Japan waren gegrepen en zij zouden overgeven. Zodat er verschillende gewapende conflicten waren tussen de twee strijdkrachten, waarvan er één plaatsvond op 30 oktober 1945 nabij Jembatan Merah, Surabaya. En deze slag doodde Mallaby's generaal. De dood van generaal Mallaby veroorzaakte de vrijlating van het Britse ultimatum en de ontploffing van de slag van 10 november 1945, die nu werd herinnerd als Heldendag. Luisteraars, we gaan nu naar de gebeurtenis van 25 oktober 1962. Nelson Mandela werd veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Nelson Mandela is een bekend figuur over de hele wereld. Hij was een vrijheidsstrijder door zijn anti-apartheidsactiviteiten en werd later president van Zuid-Afrika. Mandela verzette zich fel tegen de wet van apartheid die zwarte mensen tweederangs burgers maakte. Hij nam deel aan het Afrikaans Nationaal Congres en leidde met Walter Sisulu en Oliver Tambo vreedzame protesten tegen apartheid. Vanwege zijn anti-apartheid activiteiten diende hij verschillende keren. Op 5 augustus 1962 werd Mandela gearresteerd en gevangen gezet in het fort van Johannesburg. Op 25 oktober 1962 werd hij veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf en ook op 12 juni 1964. Vervolgens werden hij en een groep andere activisten tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld. In februari 1990 werd Nelson Mandela uit de gevangenis vrijgelaten. En in 1993, samen met president F.W. de Klerk, hij kreeg de Nobelprijs voor de vrede. Luisteraars, we beëindigen vandaag programma met de gebeurtenis van 25 oktober 2010. Een aardbeving op de Mentawai-eilanden heeft 415 mensen gedood. Op 25 oktober 2010 er was een aardbeving met een kracht van 7.7 op de schaal van Richter voor de kust van Sumatra, Indonesië. De Geological Survey van de Verenigde Staten stelde dat de aardbeving plaatsvond om 9 uur in de avond lokale tijd, ongeveer 240 kilometer ten westen van Bengkulu, dichtbij de Mentawai-eilanden. De Geological Survey van de Verenigde Staten meldde ook dat het epicentrum van het aardbeving plaatsvond op een diepte van 206 kilometer. Gebaseerd op het Pacific Tsunami Warning Center veroorzaakte een aardbeving die een tsunami van wel 3 tot 10 meter veroorzaakte, tenminste 77 dorpen. Bovendien werden 415 mensen dood gerapporteerd en 296 anderen als vermist opgegeven. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI World Service, de stem van Indonesië in Jakarta. Indonesië in het gebied van economie, buitenlandse politiek, Pancasila, sport, het milieu, presenteren we in het programma Indonesiaku. Beste luisteraars, dit is het programma Indonesiaku. Ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. En het onderwerp voor de aflevering van vandaag is het evenement Gelar Budaya 2018 in Magelang. Het uitzetten van ongeveer 50 kilogram zout van verschillende vissoorten in de Lamat Muntilan rivier in Magelang, midden Java, en het loslaten van tientallen vogels markeert het hoogtepunt van het 7e Gelar Budaya 2018 dat door lokale gemeenschappen wordt gehouden. Een van de voorzitters van dit evenement, Sutikno, zei dat de vrijlating van deze dieren de inspanningen van de lokale bewoners zijn. Ze willen aandacht geven voor het belang van ecologie en milieu. Hij noemde het zaad van verschillende vissoorten die door de gemeenschap zijn uitgezet, zoals mujairvis, bang, turtel en braskap. Tientallen vogels werden ook losgelaten bij het PP-dorp Muntilan District Magelang, waaronder vinken en sulingan kampar. De 7e Gelar Budaya werd gehouden op 13 en 21 oktober. Tijdens dit event hield de gemeenschap een actie zoals Maak de Lamat Rivier Schoon. Er werd een seminar gehouden met thema Babat Sedulur Ngelamat door een aantal sprekers. Daarnaast zijn er muurschilderingen, afvalbank workshops, kinderspeelgoed, traditionele tentoonstellingen, educatieve en culinaire tentoonstellingen. Op het hoogtepunt van het evenement op 20 en 21 oktober 2018 werden kunstuitvoeringen gehouden door verschillende lokale kunstgroepen en verschillende scholen in Muntilan. Het evenement hield ook een gunungan en tumpengprocessie van het plaatselijke dorphuis naar het veld waar tientallen stands waren neergezet. Het culturele niveau in het Magelang-district is 7 jaar geleden gecreëerd door het Muntilan Mission Museum. Sutikno legde uit dat dit jaarlijkse programma in de vorm van Gelar Budaya erg belangrijk is om de geest van gemeenschapszin van verschillende gemeenschappen in de regio te versterken. Volgens Sutikno is Gelar Budaya niet alleen een herinnering aan de gemeenschap van de gemeenschapsopbouw, maar ook aan het vergroten van het publieke bewustzijn van het milieu. Gelar Budaya bouwt ook een geest van ecologische educatie op, vooral voor kinderen en jongeren. De plaatselijke bewoners maken van de Lamat Rivier een ontmoetingsplaats om te leren over ecologisch bewustzijn. De waterstroom van Kali Lamat vindt zijn oorsprong aan de voet van de berg Merapi, ongeveer 20 kilometer ten oosten van Muntilan, de grootste subdistrictstad in de stad Magelang. Luisteraars, dat was het programma Indonesiaku voor vandaag. Beste luisteraars, het volgende programma is De Wonderen van Indonesië. zullen kennis maken met de Indonesische cultuur en u bent op de hoogte van de toeristische plekken in Indonesië. Veel luisterplezier!
Tahu sejarah bangsanya.
Een grote natie is een natie die hun geschiedenis weet. Indonesië heeft zijn eigen gouden eeuw. We kunnen het weten door de koninkrijken. Onze koninkrijken zijn beroemd, niet alleen in Java, misschien ook buiten Indonesië. Dus het zal een opmerkelijke kracht worden. Als we over toerisme bespreken, is het zeker de steunpilaar. Dat was Toto Marwoto, het hoofd van de Siamese Toerisme Dienst, over de geschiedenis, die kan worden ontwikkeld tot een toerisme. Siamese is een gebied in West-Java die serieus is om hun historische en culturele toerisme te ontwikkelen. Het meest van Siamese gebied is een plateau, behalve aan de grens van het zuiden van Centraal-Java en enkele zuidelijke gebieden van de oostelijke Siamese, namelijk de Parigi, Pananjung en Pangandaran Bay. Van dit unieke geografische omstandigheden van Siamese is er een legende historisch van de oude koninkrijken in Java, die beroemd waren. Een van de koninkrijken is het Galuh Koninkrijk, die op Siamese lag. Dit is bewezen door de Pitliasan Sanghyang Boros Ngora, de oprichter van Galuh Koninkrijk. De geschiedenis van het Galuh Koninkrijk is vervat in een Soedanese manuscript, Charita Parahyangan, die in de 16e eeuw werd geschreven. Volgens Charita Parahyangan was het Galuh Koninkrijk een Soedanese koninkrijk in Java-Ierland, die op het westen van Citarum Rivier en het oosten van Cisarayu en Cipamali Rivieren lag. Hij was de opvolgers van het Kandan Koninkrijk ondergeschikt aan Tarumanegara. Het Galuh Koninkrijk was de voorloper van de koninkrijken in Java en Bali. Als we over het cultuur in Siamese bespreken, was het de voorloper van cultuur. We weten dat de koning van Galuh is de voorloper van de Javaanse koningen. Op basis van deze feit proberen we een programma maken en het programma heet Visit Siamese. Dus zullen mensen naar Siamese komen om het erfgoed van Galuh te leren kennen. Siamese, die rijk aan de geschiedenis en cultuur, wordt door de ouderlingen van Siamese erkend. Een van hen is Kanjeng Pangeran Haji Dede Sadili Surya Binangun, Kasepuhan Guru Ageng Adat of Abah Dede. Volgens hem heeft Siamese de historische rotskracht die als de culturele toerisme kan worden ontwikkeld.
Siamese itu sendiri punya kekuatan pokok daerah.
Siamese is een gebied die zijn cultuur nog steeds origineel is en wordt gebruikt. Als Siamese als een culturele toerismegebied wil worden ontwikkeld, moeten we het passen het gewoon aan. Hier hebben we het straks de geschiedenis. Siamese heeft de basiskracht. Totot Marwoto, het hoofd van de Siamese Toerisme Dienst, zei dat de culturele erfgoederen van Siamese tot nu toe kan worden gezien, namelijk het culturele feest, de culturele attracties en de plaatsen van het Galuh Koninkrijk. De Galuh Koninkrijk erfgoederen zijn te vinden in het Kawali-gebied Siamese, omdat er nog steeds veel Siamese bevolking zijn die het behouden.
Kita punya heritage-nya, kemudian kita punya Galuh Nagari-nya.
We hebben het Galuh Nagari feest. We hebben de Nyangku en Jamasan prosesi. The processing of the herbs to get home to market. Het is erg complex. Als we over het culture van Chiamis bespreken, is het massief het behoud van de culturele erfgoederen. Chiamis biedt ook de pelgrimstocht toerisme. Het werd vertaald door Totot Marwoto.
Wisata yang paling nampak sekali pak kita ini. Pansa pasarnya itu adalah wisata.
De toerisme met het grootste markt is de pelgrimstocht toerisme. Er zijn minstens 400.000 pelgrims per jaar die naar Chiamis kwamen. Dat is alleen de lokale toeristen. Maar nu begint de buitenlandse toeristen naar Chiamis te komen. We hebben ook nu de halal toerisme gehad. Het bestaan van traditionele dorpen in Chiamis is een speciale attractie voor toeristen om de lokale wijsheid van de mensen te ontdekken die nog steeds goed worden onderhouden. Het hoofd van de toerismedienst van Chiamis vertelde naar ons. Een van de traditionele dorpen is Kampung Kuta. Het is de favoriete bestemming van de Europeanen. Ze kwamen met hun onderzoeksteam. Ze kwamen hier omdat de lokale wijsheid van de Chiamis bevolking, de uniekheid, de consistentie in het beheer van de normen. De lokale wijsheid van de Chiamis gemeenschap als het Kalu Koninkrijks erfgoed wordt door de Vredekong vertegenwoordigd. Totot Marwoto voegde eraan toe.
Dit is termasuk gong perdamaian. Ja, tidak seluruh kabupaten.
Hier hebben we de Vredekong. De Kong heeft een filosofie. De koning van Galuh is een koning die van vrede houdt. De Vredekong ligt op Karang Kamulian. Daar lag het Galuh Paleis. Door het mobiliseren van zijn potentiëlen streekt Chiamis zich uit om zijn toeristische sector te verbeteren. Abah Dede herinnerde dat het niet minder belangrijk is om faciliteiten en andere ondersteunende infrastructuur te breiden om deze toeristische sector te ontwikkelen.
Kita kembangkan, ya, itu adalah sarana-sarana penunjang.
We moeten de ondersteunende faciliteiten zodat de toeristen zich hier thuis kunnen voelen, zoals de veiligheid, eten, onderdak en anderen. In de samenwerking om de toerismesector te ondersteunen, hoopte de Chiamis regering de rol van de overheid, gemeenschap en de privépartijen om het te realiseren. Dit werd gezegd door Toto Marwoto. De toerisme heeft het beheer van alle niveaus. En het belangrijkste is, als de gemeenschap de verbondenheid gevoeld heeft, zal de toerisme beter zijn. De toerisme die door de Chiamis wordt ontwikkeld is in verband met de imago, omdat in het principe is het toerisme die imago verkoopt. Als de imago goed is, zal het de voordelen voor de gemeenschap geven. Dat was het programma De Wonder van Indonesië voor vandaag. We zullen weer terug in de andere thema. Bedankt voor het aandacht en tot ziens.
U bent nog met ons van de Stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesië. Ik ben Sabrina en zal u nog tot einde vergezelen. We hopen dat u meer inzicht krijgt in verschillende aspecten van Indonesië. Hebt u van plan zijn met vakantie naar Indonesië te gaan? Dan hopen we dat het programma eraan zal bijdragen. Het volgende programma, Bahasaku. Ik wens u veel luisterplezier.
De Stem van Indonesië in Jakarta. In het programma Bahasaku
Osat Pahaut Media van Diversiteit van de Regional Talent in Indonesia. Van Indonesia in Jakarta in het programma Bahasaku als bescherming media voor regionale talen en diversiteit in Indonesia. Luisteraars, zijn we weer terug met mij Ina Haryani in het programma Bahasaku. In deze episode nodigen we u uit om naar Zuid-Oost-Sulawesi te gaan, om de taal Colombacho te leren kennen. Luisteraars, Colombacho taal of wel Colombacho taal wordt door de mensen in Konawe-regenschap en Noord-Konawe-district provincie Zuid-Oost-Sulawesi gesproken. Er zijn twee versies van de betekenis van het woord Colombacho. De eerste versie betoogt Colombacho komt van het woord Chu, die betekent talen, en Bacho, wat steen betekent. Dus betekent het woord Colombacho de plaats waar een steen neerdaalt. De volgende versie zegt dat Colombacho komt van het woord Chula, die bamboe betekent, en Bacho, die steen betekent. Dus betekent Colombacho bamboestenen. Er zijn drie Colombacho dialecten. Het Lamonai dialect en het Langdawi dialect die in Noord-Konawe district gesproken. En er is ook het Torete dialect aan de oostkust van Konawe-regenschap, precies in Wawraha Village. Volgens de dialectometrie betekening door Indonesische Taalontwikkeling Bureau, het ministerie van Onderwijs en Cultuur van de Republiek Indonesië, variëren de dialecten verschillen van 67,58% tot en met 72,79%.
Nah, yang mungkin yang bukan juga terancam sih, tetapi
nu wat kan echter niet worden bedreigd, maar het is al zo dat we prioriteit moeten krijgen in termen van begeleiding, omdat dit niet tot het sterven leidt. Het is echter niet aangekomen bij de bedreigde status. Het is de taal van Colombacho, Konawe gebied, Noord-Konawe regenschap. Dit heeft een nauwe verwantschap met de Bungo-taal in Centraal Sulawesi. Het onderzoek door het Summer Institute of Linguistics in 2006 identificeerde Colombacho als een dialect uit de Bungkutaal in Centraal Sulawesi. De dialectometrie tussen de Colombacho-taal en de Bungkutaal bereikt 94,96%. Dr. Sandra Savitianan, het hoofd van de Zuidoost Sulawesi Taalbureau, zei dat Colombacho bijna uitgestorven is. De eerste oorzaak was het kleine aantal Colombacho-luidsprekers vanaf het begin. De taal van Colombacho wordt alleen in bepaalde gebieden verspreid, zelfs de regeneratie ervan wordt belemmerd.
Ja, tidak banyak juga karena daerah pemakai bahasa Colombacho ini kan juga hanya mungkin sekitar 3 desa atau 4 desa di.
Ja, er is niet veel, want het taalgebied van Colombacho is ook mogelijk slechts rond 3 dorpen of 4 dorpen in Noord-Konawe-regenschap en niet verspreid naar andere districten. Dus het is alleen een beetje Bovendien zijn er tegenwoordig kinderen, er zijn passieve luidsprekers. Natuurlijk blijft de Indonesische regering het zwijgen over de omstandigheden in de taal van Colombaco. Via het Zuidoost-Sulawesi Taalbureau is de Indonesische regering van plan van de Colombaco taal te behouden door een Colombaco taalwoordenboek te maken.
Sejauh ini untuk pembinaan pelestarian bahasa Colombaco itu, kami sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Konawe Utara menerbitkan sebuah kamus bahasa daerah Colombaco. Rencananya itu ada mau dibuatkan acara oleh pemerintah Kabupaten Konawe Utara, festival bahasa dan budaya Colombaco. Pada saat itulah baru kita menyerahkan kamus hasil kerja sama kita.
Tot nu toe hebben we voor de begeleiding het behaal van Colombaco taal samengewerkt met de regering van Noord-Konawe Regenschap die een Colombaco woordenboek publiceerde. Het plan was om een evenement te creëren door de Noord-Konawe District Overheid. Het Colombaco Taal en Culture Festival. In die tijd hebben we het woordenboek gewoon uit onze samenwerking gehaald. Van Indonesia in Jakarta in het programma Bahasaku als het behaald media van diversiteit van de regionale talen in Indonesië. Ya, tadi tutup insert dulu, terus musik Sulawesi Tenggara, terus cun tutup. Luisteraars, vergeet niet om uw kritiek en suggesties te naar onze e-mailadres voi@voinews.id of via Facebookpagina The Voice of Indonesia te verzenden. Dat was het programma Bahasaku als bescherming media van regionale taal en diversiteit in Indonesië.
We zijn weer terug met mij Sabrina, dat was het programma Bahasaku. Nu gaan we de laatste programma, de muziekhoek van Indonesië. Een programma om verschillende liedjes van Indonesische muziek aan u te introduceren.
De muziekhoek van Indonesië presenteert Indonesische muziek en liedjes.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma De Muziekhoek van Indonesië. En voor de aflevering van vandaag zal ik nostalgische popsongs van enkele beroemde Indonesische jongensbands in de jaren 90 presenteren. En als de opening zal ik het liedje getiteld Tataplah presenteren. Veel luisterplezier en blijf bij ons alleen maar in www.voinews.id.
Telah habis kata dari bibir.
Listeners, dat was het liedje Tataplah door Cool Colors. Cool Colors bestaat uit mannelijke modellen bestaande uit Tengkurian, Ari Sihasale, en Surya Saputra. Door het lied Tataplah werd Cool Colors bekend bij het publiek. Het lied wordt uitgebracht in 1996 en vertelt het verhaal van een man die niet achter wil blijven door zijn lief. En luisteraars, volgende zal ik andere liedje van jaren 90 presenteren. En dit is Katakanlah. Veel luisterplezier. Luisteraars, u hebt net geluisterd aan het liedje getiteld Katakanlah door Cowboy. Sinds de oprichting in 1991 is Cowboy's naam bekend sinds het uitbrengen van de eerste single Katakanlah. Dit lied vertelt het verhaal van een man die wil dat zijn vriendin zegt wat hem doet twijfelen, zodat hij hem met oprechte liefde kan overtuigen. Zoals de naam al aangeeft, zijn Cowboy of de afkorting van Coverboy, want alle leden modellen zijn voor tiener magazines. Die zijn Ali Mustafa, Gilbert Patiruhu, Ferry en Poncho Buwono. En luisteraars, volgende dit is voor u het nummer Inikah Cinta. Veel luisterplezier. Beste luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het programma van de Stem van Indonesië in het Nederlands van Radio Republiek Indonesië. Dit programma wordt direct vanuit Jakarta uitgezonden, elke dag om 2 uur vanavond tot en met 3 uur vanavond WIB. Of om 7 uur 's avonds tot en met 8 uur 's avonds UTC. Je kunt ons beluisteren via livestreaming op ons website www.voinews.id of via ons applicatie RRI Play. Hebt u suggesties, dan kunt u ze per e-mail sturen naar adres dutchprogramrri@gmail.com. U kunt ze ook via post sturen naar Voice of Indonesia Nederland uitgezonden, RRI Gebouw, 4e verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5 Jakarta, 10110 Indonesia. Bedankt voor het beluisteren en graag tot morgen.
Bedankt, u hebt naar het Nederlandse programma van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië, luisteren.
U kunt onze uitzending beluisteren op frequentie code 3325 kHz. Vertel uw kritici en suggesties aan RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. RRI Gebouw, 4e verdieping, Medan Merdeka Baratstraat, nummer 4 tot 5, Jakarta, Indonesië. Of via PO Box 1157 Jakarta, Indonesia. Kunt ook deelnemen aan onze Facebookpagina Voice of Indonesia en onze Twitter @VoiceIndonesia.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Informeren, verbinden en vereren.